Goedemiddag, broeders en zusters van de Zuidhoven gemeente en van alle gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Ook vanmiddag hoopt ons voor te gaan onze eigen predikant, dominee Vogel. Aart van Andel is vanmiddag de organist. Dan, broeders en zusters, de orde van deze middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we Psalm 139... Daarvan de verzen 1, 8 en 11 in de nieuwe berijming. Psalm 139, de verzen 1, 8 en 11 in de nieuwe berijming zingen we na welkom en mededelingen. Na foto mijn groet uit het liedboek Gezang 141. Gezang 141 uit het liedboek zingen we na votum en groet. Als de kinderen naar de zondagsschool gaan, zingen we uit het liedboek Gezang 66. De verse 1, 2 en 3. Uit het liedboek Gezang 66, de verse 1, 2 en 3 zingen we als de kinderen naar de zondagsschool gaan. Na de verkondiging zingen we uit het liedboek Gezang 147. Gezang 147 uit het liedboek zingen we na de verkondiging. Dit gezang wordt gezongen in wisselzang. En we zingen tot slot rond de geloofsbelijdenis van Psalm 89. Eerst zingen we daarvan de verzen 1 en 7. En na de geloofsbelijdenis zingen we daarvan vers 8. Psalm 89, eerst zingen we de verzen 1 en 7. En na de geloofsbelijdenis zingen we vers 8. De schriftlezing is vanmiddag uit Lucas. Lucas hoofdstuk 1, de verzen 26 tot en met 38. De schriftlezing is vanmiddag uit Lucas hoofdstuk 1. De verzen 26 tot en met 38. En ook wordt gelezen uit zondag 14. Ook wordt gelezen uit zondag 14. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagavond en graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Beste gemeente, gasten en iedereen hier aanwezig, van harte welkom deze dienst en wij wensen jullie God zegen.
Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige,
de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen.
Het lag aan mij. We gaan met elkaar zingen gezang 141. Een kerstlied. Ik kniel aan uw bekribben neer. Zullen met elkaar bidden. Heere God in de hemel, trouwe Vader. Ook op deze middag zijn we hier gekomen om samen te luisteren naar uw woord. En we zongen een kerstlied. En vanmorgen hebben we het gehad over het oordeel van u. Maar we mogen weten dat u, voordat u kwam om te oordelen, kwam om te behouden. Dat u niet alleen de rechter zult zijn, Heer Jezus, maar ook dat u in de eerste plaats gekomen bent als de redder. En vanmiddag zullen we dat wel heel nadrukkelijk zien. Hoe klein u geworden bent. Hoezeer u zichzelf hebt vereenzelvigd met mensen. Dat u niet op een afstand bent blijven staan. Maar dat u geworden bent als één van ons. Een mens. Heer, we begrijpen dat helemaal niet. En als we erover nadenken, over hoe dat nou precies gegaan is, dat begrijpen we niet. Maar dat u mens wilde worden en dat u zo onder ons gewoond hebt, dat begrijpen we helemaal niet. Wat nou de beweegredenen van uw hart zijn geweest. En toch bent u zo dicht bij ons gekomen. Zodat onze namen geschreven mogen worden in het boek van het leven. We bidden van u. Geef dat we zo ook geconcentreerd mogen zijn op wat u te zeggen hebt over uzelf. En hoezeer u ook naar ons toegekomen bent, dat we dat ook zullen begrijpen voor ons eigen leven. Wees u met ons allemaal. Hier in de kerk en thuis als we meeluisteren. Zegent u de kinderen die naar de zondagsschool gaan. En hoort u ons barmhartige Vader om Jezus wil alleen. Amen. En we lezen ook een gedeelte dat we meestal zo in de adventstijd lezen. Lucas 1, vers 26 tot en met 38. In de zesde maand nu werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man genaamd Jozef uit het huis van David, en de naam der maagd was Maria. En toen hij bij haar binnengekomen was, zei hij: wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u. Zij ontroerde bij dat woord en overlegde welke de betekenis van die groet mocht zijn. En de engel zei tot haar: wees niet bevreesd, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en zoon des Allerhoogsten genoemd worden. En de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde nemen. En Maria zei tot de engel: hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb? En de engel antwoordde en zeide tot haar: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom zal ook het heilige dat verwekt wordt, zoon Gods genoemd worden. En zie, Elisabeth, uw verwante, is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom, en dit is reeds de zesde maand voor haar die onvruchtbaar heette. Want geen woord dat van God komt, zal krachteloos wezen. En Maria zei: zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar heen. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. We gaan straks met elkaar zingen, gezang 66, vers 1, 2 en 3, dus de lofzang van Maria. Maar de kinderen mogen naar de zondagsschool. preek gaat over zondag 14 van de catechismus. We waren bij zondag 13 gebleven en toen met Hemelvaartsdag hebben we het, of de zondag na Hemelvaartsdag, hebben we zondag 18 over de hemelvaart ook gelezen en besproken. En Gods woord daarover gehoord. Nou, toen was er elke zondag wel iets en nu zijn we weer terug. En we lezen dus zondag 14 zoals het ook op bladzijde 3 van uw mededelingenblad staat. Wat betekent die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria? Dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, door de werking van de Heilige Geest de echte menselijke natuur uit het vlees en het bloed van de Maagd Maria heeft aangenomen om werkelijk tot het geslacht van David te behoren. Zo is hij zijn broeders in alles gelijk, maar zonder de zonde. Welke waarde heeft voor u de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben voor Gods aangezicht bedekt. En straks na de preek zingen we in wisselzang weer een kerstlied, gezang 147. Hij opent de deur van het paradijs. En inderdaad, deze geschiedenis die we zo even gelezen hebben over Maria, die lezen we meestal in de winter, in de adventstijd. Dan moet je wel eerlijk zijn en zeggen, als je zegt van nou, het is inderdaad in de winter gebeurd dat de Heer Jezus geboren is, ja, dan zal het voorjaar geweest zijn voordat die engel bij Maria kwam. Ook toen zaten er 9 maanden tussen. En we weten eigenlijk helemaal niet zo goed wanneer de Heer Jezus geboren is. Dus misschien heeft het zich wel allemaal afgespeeld in de zomer, de geboorte, of juist in het voorjaar de geboorte, en dat het wel in de zomer was dat die engel bij haar kwam. Maakt ook niet zoveel uit. En het zingt ook weer anders, hè? Een kerstlied midden in de zomer. Maar we denken vanmiddag na over die woorden uit de geloofsbelijdenis, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren is uit de Maagd Maria. En Maria hoort dat. En die hoort wat zeggen over dat haar zoon de Messias zal zijn, de koning van Israël. En dan denkt ze gewoon heel rustig na, van ja, moest luisteren. Ik ben nog meisje, ik ben ondertrouwd, maar ik heb geen gemeenschap met een man. Hoe moet dat? En dan vertelt die engel dat. En die engel die vertelt het en je denkt van begrijp ik het nou of begrijp ik het nou niet? Maar die engel zegt, de Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen. Ja, wat zegt hij nou eigenlijk? Ontvangen uit de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Nou, die engel zegt in ieder geval genoeg om iets te zeggen over de oorsprong van de Heer Jezus. Waar komt hij vandaan? Nou, niet alleen bij Maria vandaan. Hè. Het is ook de kracht van de Heilige Geest, Gods eigen krachtige aanwezigheid. Maar die engel zegt ook weer net te weinig om nou te zeggen van, oh, ging het zo? En nou begrijp ik het helemaal. We weten hoe, en dat hebben we gelezen, hoe Maria daarop reageerde. Maria zei niet van, nou ja, ik snap het wel, maar ik begrijp het niet of zoiets dergelijks. Maria zei, mij geschiede naar uw woord. Dus blijkbaar was dat voor Maria genoeg, heeft ze er iets in gehoord van, God zorgt er zelf voor. En als je dat nou zelf weet, hè, ik denk, als je dat hoort in dingen, en je hebt vertrouwen op God, dan is dat ook vaak genoeg. Er zijn heel wat dingen in ons leven die we absoluut niet begrijpen. Maar als je nou zeker weet, God zorgt daarvoor. God heeft er de hand in en houdt mij vast. Als je dat nou zeker weet, dan denk je van oké, ja, dan begrijp ik het niet helemaal. Maar dan is het wel goed. En nou, en zoiets heeft Maria, denk ik. Mij geschieden naar uw woord. Ik heb er genoeg aan. Vanmiddag hebben we er dan genoeg aan. Nou, uiteindelijk is dat wel de vraag. Want we komen niet zo heel veel verder in het begrijpen van dat wonder. En het begrijpen van dat geheim. Want we zullen daar wat over zeggen. En eigenlijk spreken we meer rond het geheimenis. Dan dat we nu echt kunnen vatten wat daar gebeurd is. En uiteindelijk blijft het ook voor ons weer de vraag van, of dat de vraag van, geloof je dat? En dan is het meer dan van, sta je erachter dat het zo geweest is? Of kun je het geloven, kun je het snappen, kun je het verstandelijk op een rijtje krijgen? Maar dan gaat het toch om de vraag van, aanvaard je het? Dat hij voor jou is geboren. Nou, en ik volg in de preek maar dat hele lijstje wat ik heb opgesomd. Dus die drie dingen en dan allemaal onderverdeeld. En het eerste wat ik daarover wil zeggen is dat het in dit gedeelte en bij dit onderwerp en dit gedeelte van de geloofsbelijdenis niet direct zo gaat over Maria. We hebben het dan over het gaat over de maagdelijke geboorte en hoe dat allemaal moet en kan en zal. Maar uiteindelijk gaat het helemaal niet zo over de geboorte. En uiteindelijk gaat het ook helemaal niet over Maria. Het gaat over Jezus. En het gaat niet over de geboorte. Maar het gaat over iets wat 9 maanden daarvoor plaatsvond. De conceptie. Hoe kan Jezus nou de Zoon van God en Zoon des mensen zijn? Zoon van Maria, Zoon van God. Dus uiteindelijk, ja, is Maria wel aanwezig en nadrukkelijk ook noodzakelijk. Maar gaat het niet over hem, over haar. Het gaat dus niet over de maag Maria. Dat je zegt van, hoe kan iemand nou zo op die manier zwanger worden? Ja, we kunnen natuurlijk wel heel veel over Maria nadenken. Hè? En dat heeft de kerk ook gedaan. En daar is in de loop van de tijd ook alles. Zijn er heel veel dingen over haar gezegd. Heel veel dingen bijgekomen. En niet altijd van dat je zegt van, nou, dat staat nu direct in de Bijbel. Maar wel volgens mensen dan een vervolg van wat er in de Bijbel staat. Bijvoorbeeld is er gezegd, ja, Maria, die is altijd maagd gebleven. Dus daarna heeft Jozef haar ook met rust gelaten, om het zo te zeggen. En heeft ze geen gemeenschap meer gehad. Zijn er ook geen kinderen meer geboren. Is altijd maagd gebleven. En zijn mensen verder gaan denken. Zeiden ze van, ja, Maria is altijd maagd gebleven. Maar om de moeder van God te zijn, om moeder Gods te zijn, moet ze zelf ook onbevlekt zijn ontvangen. Want hoe kan een zondig mensenkind, die zelf ook al met zonde bevlekt op de wereld is gekomen, hoe kan die nou de moeder van God zijn? Dus dan is het accent ook weer, of de nadruk is alweer naar voren gelegd. Het gaat over de ouders van Maria. Nou, en zo kun je heel lang nadenken over wie Maria is. En dat is natuurlijk allemaal heel goed en heel mooi. Maar dat maakt niet zoiets bijzonders van haar. Want uiteindelijk is Maria maar een heel gewoon meisje. Dus ik lees er in de Bijbel verder niks over dat ze nou heel bijzonder was. Het enige bijzondere wat ik van haar lees is niet dat ze altijd maagd is gebleven of dat ze onbevlekt ontvangen is, maar dat ze geantwoord heeft op God. En God doet iets in haar leven. En ze heeft dat aanvaard. En dat heeft van Maria nou echt iets bijzonders gemaakt. Dat ze Gods woord, wat toch ja, een heel bijzonder woord was voor haar. En een woord waarvan je zegt van, nou, dat hoort niemand. Dat had nog nooit iemand gehoord en dat zal ook niemand meer horen. Dat woord heeft ze aanvaard. Zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Dat maakt haar bijzonder. Ja, juist dat, geboren uit de maagd Maria, dan kun je zeggen van, nou ja, dat zal dan wel belangrijk zijn dat ze maagd was. Nou, ik moet u zeggen van, in de Bijbel vind je dat eigenlijk helemaal niet zo, hè, dat maagdelijkheid nou het grote ideaal is. Dat vind je vooral in de Griekse godsdiensten. In de Griekse godsdiensten maakte men heel gemakkelijk onderscheid tussen, of de Griekse filosofie moet ik eigenlijk zeggen, maakte een heel makkelijk onderscheid tussen lichaam en ziel. He, waar gaat het om? Waar gaat het om? Nou, dat is om je ziel, om je gedachten, om je geest. Je geest, die moet bevrijd worden. Je geest, die moet op een hoger plan komen. Maar je lichaam, ach, dat doet er niet zoveel toe. En nou, betekende dus voor de ene dat hij zei van, dus je mag met je lichaam alles doen wat je wil. En de ander zei van, nee, dat lichaam moet je tuchtigen. Dus als een man, een vrouw, maagd bleef en geen gemeenschap had met een man, dan was het in de Griekse wereld, in de hogere wereld, in de hogere wijsheid, toch iets heel bijzonders. Maar dat kom je nou helemaal in de Bijbel niet tegen. Ja, de Heer Jezus zegt het, hè. Zalig ben je als je je ter wille van het koninkrijk onthoudt. En Paulus zegt, ik zou wel willen dat iedereen zo was als ik. Niet getrouwd, niet gebonden, maar dan gaat het niet om de seksualiteit op zichzelf, maar dan gaat het om de zaak van Gods koninkrijk. Als dat nou je doel is, en je ziet het ook dat mensen soms de wereld ingetrokken zijn, ook bewust niet getrouwd zijn om het evangelie te kunnen delen, dan zeg ik van prima. Maar dat is niet het hoge ideaal wat je in de Bijbel leest. Geboren uit de maagd Maria. Het gaat erom dat Maria door God wordt gekozen, uitgekozen om de moeder van zijn zoon te zijn. En hoe zit het nou precies met Maria? Nou, we kunnen er heel wat over zeggen, maar we kunnen er ook heel weinig over zeggen. Maria zegt gewoon mij geschieden naar uw woord. Maar dan kom ik bij het volgende. Want het is natuurlijk toch wel lastig te geloven. Hè? Waar of niet? En moet je dat nou ook geloven? Is het nou heel noodzakelijk om te geloven? Dat je zegt van nou, als je dit niet gelooft, dan gaat het helemaal mis met je. Is dit nou zo heel noodzakelijk? Als ik zo vraag, zal een ander zeggen van nou ja, dat vind ik echt een rare vraag. Want je moet alles geloven wat er in de Bijbel staat. We geloven de Bijbel van kaf tot kaf. Dus van Genesis 1 tot Openbaring 22. Dus je moet alles geloven. Ja, dat kun je zeggen. Maar het is een merkwaardig verhaal, waar of niet? En dat is het eigenlijk vanaf het begin zo geweest. Hè? Dat de mensen allerlei vragen over gingen stellen. Zeg van ja, hoe kan dat nou? En we weten overal allemaal wel waar de kinderen vandaan komen. En dat wisten ze 2000 jaar geleden ook wel. En ja, niemand gelooft dit ook meteen. Dat je zegt van, oh ja, dat is duidelijk. En je krijgt zo de indruk dat Jozef het ook niet zo hard gelooft. En geef hem eens ongelijk. Je vriendin, na 3 maanden van Elisabeth weer terug. En denk je van, ja, nou, ze is in verwachting. En dan zegt ze van, ja, dat heeft de Heilige Geest gezegd dat dat zou gebeuren. Nou, dan zou je toch op zijn minst een beetje achter je oren krabben. Maar voordat je nou zegt van, ja, dat vind ik moeilijk om te geloven, moet je toch een andere vraag stellen. Van, geloof je nou dat God iets doet in deze wereld? Geloof je nou dat God kan ingrijpen in deze wereld? Geloof je dat God zich bemoeit met deze wereld? Dat hij meer doet dan dat hij alleen maar toekijkt. Maar dat hij daadwerkelijk in het leven van mensen ingrijpt. Geloof je dat nou? Nou, het is niet zo dat hij dat altijd zo heel rechtstreeks doet. En hij heeft deze wereld aan zichzelf ook overgelaten. Er zijn allerlei natuurwetten. Dat weten we wel. En het is gelukkig dat als ik iets op de grond gooi, dat het niet naar boven valt of zoiets dergelijks, dat we daarvan uit kunnen gaan. Maar geloof je nou dat God zich met deze wereld bemoeit, dat God zich met jou bemoeit? Als je zegt van, nee, dat geloof ik niet, nou, dan geloof je dit ook niet. Dan zit God op een afstand te kijken en ziet hij wat er gebeurt op deze aardbodem. Als je gelooft dat God bestaat en God zich met deze wereld bemoeit, dan krijg je toch weer een beetje een ander zicht op deze zaak. En mensen die zeggen van, nou, dit kun ik niet geloven, maar de opstanding van de doden dan, vraag ik dan, geloof je dat dan wel? Om met alle respect, hè, met alle eerbied voor hen die ons ontvallen zijn. Als je iemand voelt die al een paar dagen overleden is. Zo heel anders. Kan dat weer opstaan? Geloof je dat dan wel? En we weten het, als dat niet gebeurd zou zijn, Paulus zou zeggen, nou dan zijn we de beklagenswaardigste van alle mensen, want dan hebben we hoop die uiteindelijk helemaal geen hoop is. He, dan houden we onszelf voor de gek. Dus we geloven in de kerk eigenlijk altijd al dat God iets doet met ons, dat God in deze wereld aanwezig is, dat hij dingen verandert, dat hij ingrijpt. En, ga je verder denken. Ook voor mensen toen was het niet zoiets dat ze zeiden van, oh, dat geloof ik gelijk, ik zei het al. Hè? De andere omstanders, wat zouden de ouders van Maria nou gezegd hebben? We lezen er niks van. Er is ook een bijzondere genade van God voor nodig om dat gelijk te aanvaarden. Nee, zeggen andere mensen, je moet dat ook weer anders lezen. Hè? Dit is eigenlijk een soort mythe, nou haast een soort legende over de oorsprong van Jezus, een mythe. Zo heb je ook godenverhalen over Zeus, de oppergod. Die maakte nog wel eens een tour naar de aarde. En toen zag hij een keer een heel mooie vrouw. En toen veranderde hij spontaan in een man en hij had gemeenschap met die vrouw. En er werd een halfgod uitgeboren, Hercules. Nou, zo'n verhaal zal het zijn. Een halfgod, dus die mensen uit die tijd begrepen dat soort verhalen wel. Die hadden ze wel vaker gehoord. Dus als het hier zo staat in Lucas 1, nou, dan wisten de mensen ook, daar moet je aan denken. Het is niet echt gebeurd, maar zoiets. Staat het nou zo beschreven? Dat kan natuurlijk, hè? Het zou in principe kunnen. Er staan in de Bijbel ook wel wat fabeltjes. Hè? De fabel van Jotam staat in het boek Jozua, dacht ik. Of Richteren. Maar is het nou zo beschreven? Kijk, wat Lucas doet, sinds hij zijn evangelie begint, gaat hij zeggen van dat hij overal bij iedereen heeft nagezocht. Hoe is dit gegaan? Hoe is dat gegaan? Hoe is dat gegaan? Tot besluit gekomen om alles van meta nauwkeurig na te gaan. Hij is op onderzoek uit geweest. En hij beschrijft het in het zoveelste jaar van koning Herodes en het geschieden in die dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus. Deze eerste beschrijving enzovoort. Dus Lucas die plaatst het niet in een of andere godenverhaal. Maar hij plaatst het gewoon midden in de tijd. In de tijd van koning Herodes, de tijd van keizer Augustus, was er een priester, Zacharias. In de tijd van keizer Augustus en Quirinius, die stadhouder over Syrië was, was er een volkstelling. En Jozef en Maria gingen daarheen. En dan nog eens even wat anders, want je kunt dat verhaal van Zeus horen. En die Hercules die daaruit geboren werd. Maar dit is zo'n ander verhaal. Want ja, wat deed Zeus? Die zag een mooie vrouw. Wat deed God? Zag hij nou een mooie wereld? Geloof ik niet, hè? Dat God nou zo'n geweldig mooie wereld zag. Een wereld verloren in schuld. Waar niks aantrekkelijks aan was. En God zendt zijn zoon in de duisternis. Voor ons. Het is een heel ander verhaal. Dan ga je nog wat verder denken. Ja, dit is even een beetje een leerdienst, een nadenkdienst. Dus dan zeg je van, het is beschreven als geschiedenis. Het is geen mythe, geen legende. Maar als het nou niet waar is. Zeg je voor, ja, ik kan daar niet zoveel mee hoor. Als het dan niet waar is. Nou, dan kan het twee dingen betekenen. Of dan is Jozef toch niet zo onschuldig als hij eruit zag. Of Maria zou gewoon de zaak bedrogen hebben. En Lucas zou dat dan zo verbloemd hebben opgeschreven. Ja, dat is een beetje een raar begin van de geboorte van de heiland, dus laat ik het maar anders opschrijven. Dat hebben wel mensen gezegd, hè? Er zijn in een paar geschriften, van zo uit de eerste eeuw en de tweede eeuw, komt de naam Jezus voor in een aantal oude Joodse geschriften. En er wordt er wel verteld van dat hij een zoon is van een Romeinse soldaat. Hij is dan in Egypte geweest en daar heeft Maria gemeenschap gehad met een Romeinse soldaat, Pandora of Pantera. En zo, daar zou Jezus uit geboren worden. Dus dat verhaal wordt wel verteld. En dan moet ik nog weer eens een vraag stellen. Waarom zou dat nou in de Bijbel verbloemd worden? Waarom zou overspel in de Bijbel nou verbloemd worden? Want hebt u nou ooit het idee gehad dat de Bijbel een boek is dat zonde verbloemt? En waarin alle mensen als keurige helden worden voorgesteld? Dan denk je aan David, de man naar Gods. Oh, dat is een man naar Gods. Het zal wel een hele vrome man geweest zijn. Dat was gewoon een moordenaar. Een overspeler. Iets wat de meesten van ons niet gedaan hebben. Het was gewoon een boef. Maar wel de man naar Gods hart. Echte smerige streken uitgehaald. En die worden gewoon beschreven. Als het gaat over Rahab de hoer. Wordt ook niet bijgezet van ja, het was een heel godvrezende vrouw die meteen haar beroep liet vallen. Dat staat er helemaal niet bij. Iedereen wist dat ze prostituee was. Mozes. Ja, was een geweldige man, hè. Maar zijn zonden worden gewoon beschreven. Zacharias in de tempel. Zo'n vrome priester. Maar zijn ongeloof wordt gewoon beschreven. Wat dacht je van Petrus, hè, die geloofsheld. En waarop de kerk is gebouwd. Ik ken hem niet. En hij vervloekte Jezus. Met andere woorden, als het nou anders was gegaan, als Maria het niet goed had gedaan, dan had dat gewoon in de Bijbel gestaan. Want de Bijbel is niet zo verbloemerig. Die laat ons juist vaak zien en laat mensen vaak zien. En daar herkennen we onszelf in al onze ondeugden, in al onze zonden, in onze zwartheid voor God. Dus al had Maria overspel gepleegd, nou dan had dat gewoon in de Bijbel gestaan. En als het dan zou gaan over de geboorte van de Heer Jezus, nou daar zou ik ook wel iets moois over kunnen bedenken. Jezus geboren uit overspel. En dan zou ik kunnen zeggen, ja, hoe groot is Gods genade? Ik kan daar een hele preek over houden. Hoe groot is Gods genade? En we zouden het geaccepteerd hebben. De middelaar, zouden we zeggen, wordt uit ontucht geboren. Zo diep daalde hij af. Maar dat alles staat niet in de Bijbel. En daarom, alles wijst erop dat je kunt zeggen van ja, moet ik het geloven? Dan moet je gewoon zeggen, ja, het is zo gebeurd. Of je dat nou moet geloven, weet ik niet, maar het is zo gebeurd. Het is Gods weg geweest. God die in onze wereld kan ingrijpen. God die zich geen zonde verbloemt en die de dingen niet mooier voorstelt. In de Bijbel komt het allemaal aan de orde. Maar het is Gods weg geweest. Zijn zoon te laten geboren worden uit een vrouw. Een gewoon meisje. Net zo zondig als wij allemaal. Om zo met onze zonde, met de breuk tussen hem en ons om te gaan. Je kunt zeggen, waarom heeft God dat niet anders gedaan? Dan had God een zeggen, maar ik kijk er even niet naar de zonde. Nou, dan zou hij al die eeuwen niet hebben moeten kijken, moet ik eerlijk zeggen. God had natuurlijk kunnen zeggen van ik doe het zo, met één knip van mijn vinger is alles weg en alles over. God had alles door de vingers kunnen zien. Maar hij koos deze weg. En zijn zoon koos deze weg. De eeuwige zoon van God wordt Gods zoon uit een gewone vrouw. Komt in ons bestaan. Neemt ons vlees en bloed aan. Hij vernedert zich om bij ons te kunnen wonen. En waarom? Nou, om bij ons te kunnen wonen. om gewoon één van ons te zijn. Om één van ons te kunnen zijn, is Hij geboren uit Maria. Daarom. Om niet verheven te blijven bij ons, maar om Immanuel te zijn. God met ons. En zo is Jezus echt mens, maar ook echt God. Dat is de weg van God zo. En je zegt van ja, kun je je voorstellen dat er ergens een godsdienst is? Dat er ergens een God is, hè, die kun je bedenken, die zo'n weg kiest. Je gaat eens na de godsdiensten van deze wereld. Maar die zijn niet allemaal gelijk. Het is vaak dat je iets moet doen voor de God en voor die godheid. En als je veel voor hem doet, dan doet hij voor jou veel terug. Nou, we doen helemaal niks voor God. Hij begint zelf. Hij geeft niet zomaar wat. Hij geeft zichzelf. Hij offert zichzelf op. Hij geeft zijn zoon. En dat is het wel heel bijzondere van het evangelie. God staat niet op een afstand, maar komt naar ons toe. En ja, je kunt zeggen, ja, dat vind ik niet nodig. Nou, dan moeten we daar maar eens over doorpraten. Maar hoe is het dan gegaan? Nou, dat staat in de Bijbel, hè? De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Wat is dat nou? Nou, dat zijn gewoon woorden uit Psalm 91. Wie in de schaduw van de Allerhoogste is gezeten, vannacht in de schaduw van de Almachtige. Dat is Psalm 91. Er staat niet bij hoe. God verwekt zijn zoon in Maria. En hoe dat nou precies gegaan is, nou, dat weet ik niet. Ik was er ook niet bij toen de wereld geschapen werd. En die is er ook. En God gebiedt en het staat er. En wat krijg je dan dus inderdaad, en ik heb daar al wat over gezegd, dat hij ons in alles gelijk geworden is. En dat kun je zo concreet maken als je maar wil. En dan denk dan maar eens na. Wat is onze levensweg? Nou, we worden geboren. We worden in een wieg gelegd. Nou, Jezus wordt geboren. We worden in een kribbe, nou, een wieg gelegd. Jezus is ook 1 jaar geweest. 2 jaar. Hij heeft moeten leren lopen. Hij kreeg zijn eerste tandjes. Hij is met andere... Als hij in onze tijd had geleefd, was hij naar de peuterspeelzaal geweest. Naar de kleuterschool geweest. Naar de basisschool geweest. Naar de middelbare school geweest. Vervolgopleiding gedaan. Zo heel gewoon zoals wij. Niks bijzonders. In de kerk was hij eerst naar de crèche geweest. En dan kwam er zo'n moment, ga je nou wel mee naar de kerk of niet? Naar de zondagschool gegaan. Catechisatie gegaan. Of kijk eens naar hem als kind, als puber, als volwassene. Zo is hij aan ons gelijk geworden. Hij was niet een halve God die op aarde liep. Hij was mens zoals wij allemaal. Zoals die weg allemaal gegaan zijn. En ondertussen moest hij ook heel wat leren. Er staat in de brief aan de Hebreeën dat hij gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen hij geleden heeft. Dat betekent ook dat hij in de wieg niet alles wist. En dat hij toen hij 5 jaar was ook niet alles wist. En toen hij 12 jaar was in de tempel was, wel heel veel wist en rake vragen wist te stellen, maar ook niet alles wist. Dat hij zijn weg ook heeft moeten vinden. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij geleden heeft. Hij moest ook zijn weg met God zien te gaan. En zo is hij ook één van ons allemaal. Hij is er niet één die het van tevoren allemaal tot in detail wist. Hij is zijn weg met zijn vader gegaan. En toen de Heilige Geest op hem kwam naar de doop in de Jordaan, toen zag hij zijn weg wel duidelijk. Maar zo is hij, en dat staat in die brief van de Hebreeën, en dat moet je niet vergeten, hij is de grote hoge priester. Hè? Eén die als een van ons is geweest. Die ons in alles gelijk is geworden. Zodat hij heel goed kan begrijpen wat er in een mens omgaat. Hij weet wat er in een kind omgaat. Hij weet wat er in een puber omgaat. Hij weet wat er in een volwassene omgaat. Hij weet wat je in je omgaat als je op school zit. Als je op je werk bent. Hij kent omgaan met verdriet. Want hij weet het. Ons in alles gelijk geworden. Maar ja, zonder te zondigen. En dat maakt het wel een beetje onbegrijpelijk, eerlijk gezegd. En dat maakt het ook weer heel moeilijk. Want we zeggen van ja, als het nou over ons gaat, zonde doen, dat is niet zozeer van dat je kunt zeggen van nou, ik heb vandaag 3 zonden begaan of zoiets dergelijks. Of dat je als je terugdenkt aan gisteren, dat je zegt nou, het is er bij 5 gebleven. Maar het is meer iets van ons bestaan. Het is zo verweven met alles. Je kunt niet zeggen, ik heb er maar 3 gedaan of 5 gedaan. Dat is ons bestaan. Dat is ons leven vanuit onszelf. Dat is helemaal verweven. Dus dat met ons mens zijn. Want ons mens zijn, ja, we zijn nou eenmaal gericht op onszelf. Meer gericht op onszelf dan op de ander en op God. En dan komt Jezus. Zonder te zondigen. Dus wel met de gerichtheid op God en met de ander. Dan denk je van, dat is moeilijk. Dat is haast niet te vatten. En ik denk dat het ook haast niet te vatten is geweest en te volbrengen is geweest voor hem. Want hij zag andere mensen, bij wie dat zo verweven was. Hè, zonde doen, zonde zijn met hun bestaan. En hij moest daarmee omgaan. En hij is overeind gebleven. Zo heeft hij ook gehoorzaamheid geleerd. Door hetgeen hij geleden heeft aan het lijden. Inderdaad, ik denk dat dat de strijd is geweest van zijn leven. Om het op te geven. En te worden. Als wij allen. Maar hij is ons dus in alles gelijk geworden. Nou, en daarover gaat het. Als het gaat over de maagdelijke geboorte. Als het gaat over... Dat heel bijzondere, dat Maria, dat normale meisje, de moeder Gods wordt. En dat Jezus haar als moeder en God als vader heeft. Dan denk je, nou, wat ingewikkeld allemaal. Maar denk eens na. Je moet eens in de kerk ook wel eens nadenken. Denk eens na, hij is ons in alles gelijk geworden. En juist daarom geloven we dat. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maag Maria. Dat zeggen we niet omdat we het nou zeggen van, oh, nou begrijp ik precies alles. Maar je hoort er het geheim van God in. Je hoort daar het hart van God in. Daarom geloven we dat. Dat is nou juist het evangelie. En je kunt zeggen van, ja, dat vind ik moeilijk om te geloven. Nou, er zijn miljoen dingen die moeilijk zijn om te geloven. Maar hierin schittert de liefde van God. En daarom is dat... Antwoord op de tweede vraag van de catechisme is ook zo vanzelfsprekend, zo prachtig. Welke waarde heeft voor u de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat is dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde waarin ik ontvangen ben en geboren ben voor Gods aangezicht bedekt. En zo is het. Daarom zeggen we maar met Maria, mij geschieden naar uw woord. Amen.
Thank you.
zullen danken en bidden. Trouwe Vader in de hemel, we danken u voor het evangelie van Jezus, de rechter, maar die eerst kwam als de redder. En niet zomaar op een afstand, maar zo ontstellend nabij. We willen u danken voor het evangelie. Dat we, als we tot u spreken, dat we niet tot iemand spreken die niets begrijpt van ons bestaan. Maar dat we mogen weten dat we een grote hoge priester hebben, die juist beter nog dan wij begrijpt wat wij doormaken. Waar onze pijn zit, waar ons verdriet zit, waar onze eenzaamheid zit, waar onze verleidingen liggen, wat onze moeilijke dingen zijn. Heren, we willen u daarvoor danken. En dat we niet alleen in deze wereld staan, ook al voelen we ons misschien soms heel verlaten. Maar dat we van u mogen weten dat u bij ons gekomen bent, Heere Jezus. En dat u ook de diepste eenzaamheid, waarin we soms onszelf kunnen voelen als we oud geworden zijn, of als onze partner ons ontvallen is, of als het heel anders gelopen is in ons leven, dat u die eenzaamheid aan de lijve hebt gevoeld. En dat u zo goed begrijpt wat wij doormaken. U begrijpt het ook als we elke keer weer kiezen voor het andere. Voor dat wat niet goed is. Omdat u, Heer Jezus, ook dat zelf hebt moeten leren. We willen u danken dat u zo'n God bent. En dat we daarom ook met alles van ons leven, hoe brutaal het ook is en hoe grof het soms ook is en hoe banaal het soms ook is. En hoe nog te erg om te zeggen het soms ook is. Dat we daarmee naar u toe kunnen gaan. En dat we er misschien onszelf voor schamen, de dingen die in ons leven spelen of die we niet durven zeggen. Of dat we onszelf kinderachtig voelen of dat we onszelf zo verschrikkelijk zondig voelen. Maar dat u ervan weet. Dat u ervan weet hoe het is om mens te zijn. En we willen u danken, Heere God, dat als we dan tot u spreken en ook vanmorgen over het laatste oordeel hebben nagedacht, dat het dan niet iets is waarvan we zeggen van dan moeten we onszelf helemaal in orde maken en hoe zal ons dat lukken. Maar dat we gewoon naar de Heere Jezus toe mogen gaan. En we danken u voor hem. En we bidden van u, geef dat hij hoe langer hoe belangrijker voor ons wordt in ons leven. En straks ook als ons sterven aankomt. En dat we ons anker in de dood van Christus voor de zonde zullen mogen leggen. Heere, zegent u ons zo. En behoed u ons ook in de komende weken op al onze wegen. Wees ons nabij. U weet wat er op ons wacht in de komende week. Mooie dingen. En we denken aan het huwelijk van Victor en Inge. Geef dan een mooie dag. Wees u nabij. Denk misschien ook aan andere mooie dingen. Maar er kunnen ook verdrietige dingen zijn die op ons wachten. We weten niet hoe ons leven gaat. Maar geef dat we in voor- en tegenspoed ons vast mogen weten, vastgegrepen mogen weten door u. Heere, gaat u zo met ons mee. Denkt u aan en ieder die bij de gemeente hoort, ook in deze vakantietijd. Zegent u allen die al weggegaan zijn. Zegent u ons ook als we hier nog een tijdje moeten werken. Of dat we niet met vakantie kunnen gaan, om wat voor reden dan ook. Heren, we bidden van u. Gaat u zo met ons mee. Stelt u ons ook tot een zegen op de plaats waar we wonen en werken. Geef dat de liefde en de barmhartigheid, het geduld en het begrip van de Heere Jezus ook met ons mee mogen gaan. En dat we zo tot zegen voor anderen mogen zijn. We bidden voor de mensen om ons heen. We bidden voor de overheid. Plaatselijk, deze provincie, ook landelijk. We bidden voor onze koning en onze koningin. We bidden voor allen die verantwoordelijkheid dragen verderop in deze wereld. We bidden om vrede op plaatsen waar het helemaal niet gaat. We bidden voor uw kerk in China en Noord-Korea, waar we vanmorgen wat over mochten horen. nauwelijks sprake van een kerk. Zeker niet op de manier van ons. Maar u hebt uw kinderen overal, ook daar. Heren, vergadert en vermeerdert u uw kerk ook daar. En wees daar nadrukkelijk aanwezig. We bidden voor uw kerk in de gebieden waar de islam heel sterk is. We bidden voor uw kerk in Syrië. We bidden voor uw volk Israël. Geef wijsheid. Heren, geef geloof, hoop en liefde. Geef kennis van de Messias. Heren, zo komen we tot u aan het einde van deze zondag. We danken u voor uw genade. We danken u voor Jezus Christus, onze Heer, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt nu de gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. En dat is een andere gave dan die van de muziek van zo even. Maar u mag de Heere dienen met uw geld voor de kerkelijke kas en de rente en aflossing. We zingen daarna Psalm 89 vers 1 en 7 en na de geloofsbelijdenis vers 8 in de oude berijming. gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen beleiden we het geloof en ieder van u spreekt in het hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het Rijk van de Dood. Ten derde dagen is opgestaan van de doden, is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.